We zijn vorige keer geëindigd bij de Zuidkolk. We zijn de Oude Delft weer richting binnenstad afgelopen. En we staan nu op de Boterbrug. Klopt dat?
Ja, zeker. Op de Boterbrug ter hoogte van de Oude Delft.
Het is niet echt een brug, die Boterbrug.
Nee, je hebt het nauwelijks door. Het is eigenlijk gewoon een straat. Maar het water loopt er wel degelijk onderdoor. Het komt aan beide kanten komt het weer uit op de grachten.
En de Oude Delft, dat is dus een hele lange gracht.
Het is eigenlijk waar Delft begonnen is. Het is ook eigenlijk het oudste deel van de stad. En het is inderdaad een hele lange gracht die helemaal van de noordkant van ja, wat nu de binnenstad is tot aan de Zuidkolk loopt. Waar Vermeer zijn gezicht op Delft heeft geschilderd. En ja, al gauw wordt dit ook de voornaamste gracht in de stad als de stad zich uitbreidt.
Welkom in het Delft van Vermeer. Mijn naam is Diede Vonk en samen met conservator David de Haan van Museum Prinsenhof Delft loop ik door Delft om in de voetsporen van Vermeer te treden. We hopen zo meer te leren over wie Vermeer was als mens. Dit keer gaat het over ontdekkers en verzamelaars. Wie waren de mensen die Vermeers werk kochten? En wat gebeurde er allemaal in de stad op het gebied van wetenschap? Dat zoeken we uit aan de Oude Delft en de Hippolytusbuurt, waar we horen hoe religie, kunst en wetenschap tot bloei kwamen.
Dus dit is de plek waar kooplieden en later regenten hun stadspaleisjes bewonen.
Ja, je ziet nog steeds vrij imposante gebouwen ook.
Ja, dit is echt voornaamste gracht in Delft. Dat zie je inderdaad terug aan de hoogte van de huizen en de breedte ook van sommige panden. Ja, hier zat echt de politieke en de financiële elite van de stad.
Vandaag is deze gracht een stuk diverser. Ik zie allerlei verschillende winkeltjes, cafés en ook worden veel van de imposante panden bewoond door studenten. In de tijd van Vermeer woonde hier de echte elite. Het was de meest chique plek. Maar als dit de chique plek was, waar woonden de armere mensen dan?
In straten die iets verder weg lagen van de markt. Bijvoorbeeld de Vlamingstraat of de Trompetstraat. Goed, dus dat was natuurlijk niet zo groot. Dat kon soms hemelsbreed maar een paar straten verder zijn. Het was niet dat daar enorme afstand tussen zat.
Nee, dus je zag het eigenlijk allemaal wel in het straatbeeld.
Ja, zodra je vanaf hier natuurlijk gewoon naar de markt liep, dan kom je elkaar bij spikken al tegen.
En je zei de Vlamingstraat ook onder andere, dat was ook de straat van het straatje, toch?
Klopt, ja. Dus de Vlamingstraat is ook een goed voorbeeld van hoe dat ook allemaal een beetje naast elkaar bestond. Er zijn natuurlijk mensen in de Vlamingstraat die gewoon een heel huis bewonen. Dat waren dan vaak ambachtslieden. Volgens bijvoorbeeld de zwager van Vermeer, dat was een lijstenmaker. Die woonde daar dus met Vermeers zus Geertrui. Mm-hmm. Maar inderdaad, de tante van Vermeer, die woonde daar, Ariaantje. Dat was een pensverkoopster. Die had een stalletje aan de vleeshal.
En dus tante Ariaantje was ook wat minder, ja, wat armer.
Nou ja, die had gewoon pech dat haar man overleed vrij plotseling. En toen bleef zij achter met een aantal kinderen en met schulden die haar man had gemaakt.
Oh.
En toen moest zij dus ineens kostwinner worden. Maar het is eigenlijk wel een heel mooi verhaal. Want uiteindelijk aan het einde van haar leven is blijkt zij er dus in geslaagd om al die schulden weg te werken. En eigenlijk haar kinderen en kleinkinderen verzorgd achter te laten.
Vermeers tante Ariaantje weet met haar pensverkoop alle schulden af te betalen. Het lukt haar zelfs om het huis op de Vlamingstraat te kopen en ze woont daar nog lang met haar kinderen en kleinkinderen. Ze moet een sterke vrouw zijn geweest. Terug naar de chique Oude Delft. Hoe werd er hier in die tijd eigenlijk naar kunst gekeken?
De kunst werd een geliefd verzamelobject voor de elite. Ja, hier in de Republiek, je hebt natuurlijk wel het Huis van Oranje, maar je hebt vooral ook heel erg een rijke burgerij. En die burgerij die wil natuurlijk een levensstijl die een beetje doet denken aan van de adel. Dus je krijgt in veel steden, maar dus ook in Delft, ja, rijke inwoners die een kunstcollectie aanleggen. Dat is natuurlijk ook omdat er gewoon in Nederland verschrikkelijk veel kunstenaars actief waren. Er was een enorme bloei van kunst en daardoor ook van schilderijen. Dus die kunstmarkt, ja, die boomde. Dus je ziet hier ook in Delft diverse collecties ontstaan.
Zoals we al eerder hoorden, Delft was een artistieke hotspot met een booming kunstmarkt. Ideaal voor Vermeer dus. Hij kon bij wijze van spreken zo aankloppen bij rijke verzamelaars hier aan de Oude Delft om zijn kunst te verkopen. Hoe ging dat toen? Werd zijn werk in zijn eigen tijd eigenlijk al gewaardeerd?
Nou, we weten van een aantal mensen uit de tijd van Vermeer dat ze van hem werk hebben bezeten. De naam die eigenlijk het meest daarbij op de voorgrond springt is die van Pieter van Ruiven. Pieter van Ruiven en zijn vrouw Maria de Knuit, die woonden ergens hier waar we nu staan. Dus zij woonden aan de Oude Delft ter hoogte van de Boterbrug.
Dus dat waren ook wel rijke, welgestelde mensen?
Dat waren zeker welgestelde mensen. Uit een boedelinventaris blijkt dat zij dus op een gegeven moment zelfs 20 schilderijen van Vermeer hebben.
20? En hij had er 35 in totaal?
Ja, vandaag de dag hebben er nog 37 over. En het zullen er in die tijd iets meer geweest zijn, 50 à 60. Maar je kan ervan uitgaan dat ze dus zeker een derde van dat oeuvre in bezit hadden. En daaronder het gezicht op Delft, het straatje, het melkmeisje.
Oh.
En ja, dus ook schilderijen die we vandaag de dag nog kennen. Ook een paar die verdwenen zijn. Maar 20 schilderijen van één kunstenaar, dat is natuurlijk ontzettend veel.
Superveel, ja. Zij waren gewoon zijn grootste fans.
Ja, daar kun je het wel, op gooien. Daar moet een soort bijzondere relaties zijn geweest. Misschien hadden ze een soort deal met hem dat ze eerste keus hadden als hij iets gemaakt had. Dus dat is een voorbeeld van iemand uit de tijd van Vermeer. We weten ook dat Vermeer en zijn vrouw Van Ruiven en de Knuit ook kenden. Want zij leenen op een gegeven moment geld aan Vermeer en zijn vrouw. En Maria de Knuit bedenkt ook Vermeer in haar testament. Dus daar was zeker een relatie. Ik bedoel, ik weet niet of het een vriendschap was, maar in ieder geval zeker een genegenheid. Ja, en iets anders, ook wel grappig, in de tijd zelf. Dus in de jaren 60 van de 17e eeuw komt er hier een Fransman, Balthasar de Moncony. En die bezoekt Vermeer en zijn atelier. En die wil heel graag een schilderij natuurlijk zien. Maar Vermeer zegt, ik heb op dit moment niks in huis. Ga maar naar de bakker. En er bleek dus een bakker te zijn die een schilderij van Vermeer in zijn bezit had. En nou weten we dat er inderdaad een bakker was in die tijd. Zijn naam is Hendrik van Buiten. Die dus aan het einde van zijn leven in ieder geval 3 Vermeers bezat. Maar waarvan eentje waarschijnlijk dus al in de tijd dat de Moncony langskwam. Wat voor de hand ligt is dat deze van Buiten de bakker is waar die Franse diplomaat langs is geweest.
Maar een bakker, dat zou ik niet zien als iemand die het geld heeft om een paar Vermeers te kopen.
Nee, dat is dan denk je van, hoe kan dat nou? Maar hij was van Buiten was echt een vooraanstaande bakker. En iemand die op een gegeven moment ook niet alleen maar zijn geld nog verdiende met het bakken van brood. Hij had ook diverse panden in de stad. Dus het was iemand die gewoon een zekere welstand had opgebouwd.
Dus het kan zomaar zijn dat je dan in die tijd de bakker inloopt en daar hangt dan een Vermeer.
Nou, denk ik dat hij hem gewoon in zijn woonhuis had hangen. Dus niet in de zaak. Maar ja, zeker.
Ook weten we van een zoon van een Haagse regent, Pieter Teding van Berkhout, dat hij Vermeer 2 keer kwam opzoeken in zijn atelier. In zijn dagboeken schreef hij vervolgens op dat hij langs ging bij een célèbre peintre, een beroemde schilder. Dat zegt iets over hoe Vermeer toen dus ook al gewaardeerd werd. Naast dat de gegoede klasse in Delft zich in die tijd bezighield met kunst, was ook wetenschap een belangrijke vrije tijdsbesteding.
Nou ja, wat je ziet gebeuren is natuurlijk bij die elite die zijn welgesteld. En als je rijk bent, dan heb je vrije tijd. Dat heb je natuurlijk niet als gewone pensverkoper of boekbinder.
Oh ja, dus toen kwam ook de vrije tijd een beetje op.
Ja, tegenwoordig, wetenschap is een vak. Wetenschappers worden betaald. Maar in die tijd was eigenlijk wetenschap was eigenlijk een soort liefhebberij die door amateurs werd gedaan. En het gewoon, als je tijd had, dan kon je die tijd besteden aan wetenschappelijke activiteiten. Aan het bestuderen van de sterren of aan kijken door een microscoop. Dus veel van de wetenschappers in die tijd deden dat, zeg maar, naast eventueel hun werk. Je ziet dus ook heel vaak dat mensen meerdere interesses tegelijk hadden. Dat iemand kon en kunst verzamelen, maar ook geïnteresseerd zijn in wetenschap en tegelijk natuurlijk ook een religieus persoon zijn. Dat is natuurlijk iets wat er vandaag de dag ook misschien minder voor de hand ligt. Maar in die tijd, wetenschap en religie waren geen tegenpolen. Dat werd meer gezien als 2 kanten van dezelfde medaille. Dat door wetenschap te bedrijven, door zeg maar je te verdiepen in de wereld, dat je daardoor ook uiteindelijk Gods schepping beter kon begrijpen.
Oh, dus dat was juist een manier om te verklaren wat er in de Bijbel stond. Of,
ja.
En zien we dat ook terug in de werken van Vermeer, die wetenschap of religie?
Nou, je ziet het heel concreet terug in twee schilderijen die hij maakt. Dat zijn het een verbeeld een geograaf en een ander een astronoom. En dat zijn natuurlijk bij uitstek twee takken van wetenschap die in die tijd ook heel erg bloeiden. Dus ja, daarin zie je wel dat die wereld hem bekend was. En dat hij daar dus ook interesse genoeg voor had om dat ook in zijn schilderijen te verbeelden.
Ja.
De belangrijkste figuur in de wetenschap in de 17e eeuw in Delft is natuurlijk Antonie van Leeuwenhoek. David en ik staan naast een groot hek met daarop een portret van Antonie. Men dacht dat hij hier had gewoond. Maar zoals vaker het probleem met dit soort borden, klopt ook deze niet. Waar Antonie wel woonde, is een stukje verder. We lopen over de boterbrug, langs de wijnhaven, naar de Hippolytusbuurt. Wat trouwens geen buurt is, maar een straat. Daar, tegenover de visbank, hangt aan de muur weer een plakkaat.
Daar is, als het goed is, een plaquette. We gaan er even naartoe. Kijk.
Oh ja.
Zoals de tekst vermeldt, hier stond dus het huis Het Gouden Hoofd. Waar 91 jaar oud, op 26 augustus 1723 overleed Antonie van Leeuwenhoek, de ontdekker der microbe.
91 jaar oud, dan is hij super oud geworden.
Ja, nou en of. Ja, wel opmerkelijk dat dus van Leeuwenhoek en Vermeer worden 4 dagen na elkaar gedoopt. Dus zijn allebei van 1632. Maar waar Vermeer dus 43 jaar oud wordt en dus nou ja, in de 17e eeuw overlijdt, leeft van Leeuwenhoek nog tot ver in de 18e eeuw.
Ja, die wordt meer dan dubbel zo oud.
Ja.
Meer dan 2 keer zo oud. Wat zou Vermeer allemaal nog gedaan hebben als hij 90 jaar oud zou zijn geworden? Antonie heeft in zijn lange leven in ieder geval zeker niet stilgezeten.
Hij heeft op begane grond een stoffenwinkel. Want hij is eigenlijk lakenhandelaar. Op een gegeven moment treedt hij ook in dienst van het stadhuis. Hij leidt zichzelf op tot landmeter. Dus hij gaat ook gebouwen en terreinen opmeten. En dus ja, die wetenschap waar we vandaag de dag eigenlijk vooral van kennen, dat deed hij in zijn vrije tijd.
Oh, dus hij was ook gewoon echt een hobbyist die in zijn vrije tijd bezig was met wetenschap.
Ja.
Ontdekker van microben staat er dus
ja.
op. Wat is dat precies?
Ja, microben.
Zonder te ingewikkeld.
Zeg maar micro-organismen. Dus alles wat je niet met het blote oog ziet, maar wat je wel kan zien als je door een microscoop kijkt. Ja, Van Leeuwenhoek die heeft ook eigenhandig microscopen gemaakt, ze ook verbeterd, waardoor hij gewoon beter kon vergroten en dan echt nou ja, dingen als rode bloedcellen, dat soort dingen kon hij zien. Maar ook insecten, dat hij gewoon hun anatomie kon ontleden. En dat gebeurde dus allemaal hier in dit pand, in zijn werkkamer. Op een gegeven moment werd hij dus zelfs lid van de Royal Society in Londen. Dus hij werd echt zeg maar als wetenschapper gewaardeerd. En hij ontving hier ook beroemde gasten. Bijvoorbeeld tsaar Peter de Grote is langs geweest bij hem. Dus hij was ook echt een bekendheid, een beroemdheid in zijn tijd.
Ik kijk om me heen. Dit is nu een doodgewone straat. Vol met cafeetjes en winkels. En ook hier weer, achter deze ramen, is zoveel geschiedenis geschreven. We hoorden al eerder dat Antonie en Johannes waarschijnlijk geen vrienden waren. Maar hun paden moeten elkaar toch gekruist hebben.
Vermeer en Van Leeuwenhoek, ja, ze wonen hemelsbreed natuurlijk niet heel ver van elkaar. Staande voor het huis van Van Leeuwenhoek kijk je eigenlijk uit op de visbank.
Maar dat zit er nu nog steeds.
Ja, en in die tijd was het een dubbele visbank, dus aan weerszijden van het water. Nu is het nog één, maar die zitten echt al sinds de middeleeuwen op die plek. En die zit eigenlijk geplakt tegen de vleeshal. En dat is ook een pand uit de tijd van Vermeer. En in die tijd was het ook de plek waar zijn tante Ariaantje haar stalletje had om pens te verkopen. Die vleeshal staat eigenlijk aan het begin van de Voldersgracht. En dan zijn we dus eigenlijk ook weer heel dicht bij Herberg Mechelen, de Vliegende Vos.
Ja.
En als we oversteken zijn we weer bij de Oude Lange Dijk. Dus jij vroeg net, hebben ze elkaar gekend? Nou ja, nu hier staande, merk je eigenlijk hoe dichtbij ze van elkaar woonden.
Ja, hun werelden die hebben sowieso heel veel overlap gehad.
Ja, precies.
Na Vermeers dood duikt Antonie van Leeuwenhoek weer op in een heel belangrijke rol. Daar hoor je in de volgende aflevering meer over.
En wat nu natuurlijk ontzettend kenmerkend is aan Delft, ook als wij hier staan, er zijn ontzettend veel studenten. Delft is echt een technische studentenstad. En ja. Is zeg maar die wetenschap die toen al in de tijd van Vermeer zo werd gewaardeerd, is dat misschien een zaadje voor de technische stad die het later geworden is?
Ja, dat vind ik wel een mooie gedachte. Delft was niet al in de 17e eeuw universiteitsstad zoals Leiden dat bijvoorbeeld was. Maar ja, er was inderdaad wel een soort zaadje geplant. En ja, in de 19e eeuw ontstaat hier dus de Polytechnische School, wat uiteindelijk zou leiden tot wat we vandaag als de Technische Universiteit kennen.
Mm-hmm. We zijn bijna aan het einde van onze podcastwandeling. Er is nog maar één locatie waar we volgende week naartoe gaan en dan is het voorbij. Het voelt alsof we in de afgelopen afleveringen ook de omgeving van Vermeer wat meer hebben kunnen inkleuren. Van Delft als militaire stad, waar een grote ramp gebeurde, tot ook Delft als havenstad met een VOC-kamer. En dit keer Delft als belangrijke bloeiplaats voor wetenschap, wat zelfs ook nog terugkwam in Vermeers schilderijen. Wat kunnen we nog meer zeggen na deze aflevering?
Nou, ik denk dat we hier ook wat meer zicht krijgen op die andere sferen waar Vermeer zich in bewoog. Mm-hmm. Dus niet alleen maar het artistieke milieu van de vakbroeders of het persoonlijke milieu van waar hij woonde, maar dus ook verzamelaars, mensen die zijn schilderijen apprecieerden en ook wetenschap, wat dus ook in het hart van de stad werd bedreven. Nou ja, Verleeuw keek dus uit, min of meer op het penstalletje van Vermeers tante Ariaantje. Ja, zo had je hier inderdaad arm en rijk, wetenschap en gewoon marktkooplieden. Dat bewoog zich allemaal langs elkaar. Dat zat hier her en der in de stad verspreid.
In de volgende aflevering gaan we naar het einde toe, de dood. Ja, welke plek symboliseert dat?
Nou, dat kan maar één plek zijn en dat is natuurlijk de Oude Kerk. Dat is de plek waar Vermeer is begraven, maar ook Anthony van Leeuwenhoek.
Oh, daar komen ze ook weer samen.
Daar komen ze ook weer samen, ja.
Laten we dan naar die allerlaatste plek toe gaan.
Dankjewel voor het luisteren. Wil je nog meer te weten komen over Vermeer en zijn stad? Bezoek dan de tentoonstelling Het Delft van Vermeer. Te zien in Museum Prinsenhof in Delft van 10 februari tot en met 4 juni 2023. Maar ook daarna kan je in het museum je hart ophalen als liefhebber van Delftse meesters. Deze podcast is gemaakt door mij, Die de Vonk van de Makers Podcast Producties. Tekst en redactie door Geert-Jan Borgstein. Redactie en presentatie door David de Haan. Productie door Pia Westgen. En de audiomixage is gedaan door Sonja Vos.